Broeders en zusters, kunt u zich nog herinneren, vorig jaar in september, de eerste les, waarin ik gezegd heb dat het mijn verlangen is dat wij uiteindelijk meer een bijbelstudie krijgen, als het ware, waarin we samen vergaderd zijn om Gods woord. Dat we ons hart met elkaar delen, dat we elkaar vragen stellen, dat we antwoorden geven. En ik weet niet of ik dat toen heb gezegd, maar in de Joodse bijbelscholen is dat het principe. Daar is geen sprake van één richting verkeer. Daar is, en dat is veel meer de Joodse cultuur, dat vragen worden gesteld en die worden beantwoord. En die antwoorden leiden tot nieuwe vragen. En die nieuwe vragen krijgen ook weer een antwoord. En daar, ook die antwoorden leiden weer tot nieuwe vragen. En op die manier wordt, zeg maar, het niveau steeds hoger. Zowel van de leerling als van degene die het onderwijs verzorgt. Als je dat niet doet, dan loop je het risico dat je vastroest in je ideeën en dat je eigenlijk, dat je misschien wel eens onzin verkoopt. Dat hoop ik niet, maar dat risico, dat is groot als je niet elke keer getoetst wordt en scherp wordt gehouden. En maandag hadden we een vergadering en er zat een zuster. En die zuster die zei, hè, weet je nog? Dus ik heb een vraag eigenlijk. Wie van jullie heeft vragen over, laten we het beperkt houden bij de vorige les. Want deze bijbelstudie is een vervolg op de vorige. We zijn vorige keer zijn we halverwege gestopt vanwege de tijd. En het is misschien wel goed om door middel van vraag en antwoord even terug te grijpen naar die vorige bijbelstudie. Wie heeft een vraag? Als u een vraag hebt, dan weet ik zeker dat onze broeder Jack zorgt voor een microfoon. Niemand. Niemand vragen. Nou, ik heb wel een paar vragen. Dan ga ik die vragen aan u stellen. Lydia die zat net tegen mij te lachen. Lydia. Mag ik jou confronteren met een vraag? Jawel? Oké. Heel eenvoudige vraag, hè. Waarop moet het geestelijk leiderschap gefundeerd zijn of gebaseerd zijn? Dat hebben we de vorige keer besproken. Toen hebben we, zeg maar, aards leiderschap, hè, leiderschap wat gebaseerd is op menselijke inzichten, hebben we gesteld tegenover geestelijk leiderschap. En waarop moet dat geestelijke leiderschap gebaseerd zijn? Ja, wedergeboorte, hè? Allemaal verstaan, wedergeboorte. En we hadden toen nog twee andere punten. Naast wedergeboorte. Toen hebben we het even over David gehad. Nou, dat zou wel helpen, maar we hebben het toen gehad van dat geestelijk leiderschap is gebaseerd op wedergeboorte. En we verwezen naar David. David was niet bang voor zijn vijanden, voor de vijanden van zijn schapen. Dat was ook een fundament. En David die vertrouwde volkomen op de Heer. Hij vertrouwde volkomen op de Heer. En degene die dat willen lezen, dat staat in, ik meen 1 Samuel 7 was dat, geloof ik, hè? Nee, 1 Samuel 16. U kunt dat lezen. 1 Samuel 16. David, die vertrouwde volkomen op de Heer. Ondanks de roofdieren die zijn schapen aanvielen. Ondanks die grote reus die het volk van Israël hoonde. En David was maar een kleine jongen, maar hij was niet bang. Ik heb nog wel een vraag. Nou, niet aan Lydia, want dat zou niet leuk zijn. Audrey, we hebben het vorige keer gehad over een gelijkenis. Over een gelijkenis waarin we spraken over bomen, zeg maar. Een gelijkenis van bomen. Kun jij vertellen wat die gelijkenis was en wat die gelijkenis inhield? Iemand anders? We hadden het over die gelijkenis. Je was er toch vorige keer? Dat weet ik zeker. Ja, je was er. We hadden het over een olijfboom en een vijgenboom. En... Kun je nog herinneren? Ja? Weet je nog wat die inhield, die gelijkenis? Ja, dat klopt. Maar dat was niet de gelijkenis die we de vorige keer behandeld hebben. Of niet behandeld, die heb ik verteld. Dat was een gelijkenis die broeder Noel een jaar of 25 geleden gaf. En die gelijkenis daarover kunt u lezen in 1 Samuel 17. De bomen van het bos, die wilden een koning hebben. Herinnert u zich nog? En die bomen gingen naar de vijgenboom toe. Wees koning over ons. En wat zei de vijgenboom? Nou, liever niet. Waarom zou ik mijn zoetigheid verlaten? Wees koning over ons. En de olijfboom zei, waarom zou ik mijn vettigheid verlaten? En toen gingen ze maar naar de wijnstok toe. Wees koning over ons. En de wijnstok zei, waarom zou ik mijn blijdschap, die vrolijk makende most, waarom zou ik dat moeten verlaten? En toen gingen ze tenslotte maar naar de doornstruik. En wat zei de doornstruik? Natuurlijk, kom maar onder mijn vleugelen, kom maar onder mijn schaduw. Maar als je niet komt, en Abimelech wilde heersen over zijn volk, en hij vermoordde al zijn broers. En de les de vorige keer ging over leiderschap, over de oorzaak waarom Mozes moest vluchten naar Egypte. Hij moest vluchten omdat hij iemand vermoordde. En leiders die niet door God op hun plaats zijn gezet, die lopen een groot risico dat ze tot grote schade van hun broeders en zusters in de gemeente zijn. Dit was eigenlijk de hele tendens van de vorige Bijbelstudie. En wat gebeurde er met Mozes? Mozes uit eigen beweging dacht van, ik ga dat volk ga wel leiden. Hij had gezien dat zijn volk in slavernij was. Dat ze zo erg belast werden en zo erg in de knel zaten. Dat Mozes dacht, ik ga hun uit Egypte in de vrijheid leiden. Maar het was niet Gods moment. God had nog niet tot hem gesproken. En dat was zijn eigen inzicht. En misschien omdat hij dacht van, ik heb de beste opleiding gehad. Ik ken alle ins en outs van het koninklijke hof. Ik heb alle privileges. Ik weet precies hoe de deuren openen. Ik ben de man om Israël uit te leiden. En het gevolg was dat hij een man vermoordde en dat hij moest vluchten. En we zeiden de vorige keer, als je niet op je plaats staat, de plaats staat waar God je heeft gesteld, dan loop je het risico dat je tot schade bent van je broeders en je zusters. Dat was zeg maar het thema de vorige keer. En we zullen hiermee verder gaan. Ik moet even de juiste papieren pakken. Vanaf. Ja. We zullen hiermee verder gaan, broeders en zusters. Dat is, beginnen daar bij dia 12 ongeveer. Dia 12. De moord op die Egyptenaar had tot gevolg dat Mozes volstrekt ongeloofwaardig was geworden, broeders en zusters. Volstrekt ongeloofwaardig was hij geworden. Maar desalniettemin wilde hij de volgende dag als vredestichter optreden. Het was een moord, want hij had die man opzettelijk gedood. Want je leest in die tekst dat hij links keek, rechts keek. En toen er niemand was, toen doodde hij die Egyptenaar. Dus dat was opzet. De volgende dag dacht hij, ik treed op als vredestichter. Want hij zag dat een paar mensen van zijn volk onderling ruzie aan het maken waren. Hij had dus de overtuiging dat niemand die moord had gezien. Maar hij viel door de mand. En zo is het in de gemeente ook. De zielen in de gemeente voelen aan wat de motieven van hun leiders zijn. Dat voelen ze aan. Ze kunnen het misschien in het begin niet onder woorden brengen. Maar Gods geest werkt in de harten van zijn kinderen en ze voelen het aan. Misschien kunnen ze de vinger niet op de zere plek leggen. Maar toch voelen ze dat aan. En zo was het ook met Mozes. Hij viel door de mand. En ik wil dat met u gaan lezen. Exodus 2. Exodus 2, laten we maar beginnen te lezen vanaf vers 13. Des andere daags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zei, wie heeft u tot een overste en een rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar hebt gedood? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. En ik wil ook nog even lezen, Handelingen 7, vanaf vers 25. Handelingen 7, vanaf vers 25. En hij meende, hij, dat is dus Mozes, dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hun gezien, daar zij vochten en hij drong ze tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstootte hem dus, hè, zeggende, wie heeft u tot een overste en een rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijk gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord. Mozes wilde leider zijn, maar hij was nog lang niet gereed. Zeker niet volgens Gods maatstaven. En het volk van Israël had ook nog lang niet het inzicht dat Mozes die geëigende leider zou moeten zijn. En het doden van die Egyptenaar had gevolgd dat Mozes naar het land Midian, naar de woestijn van Midian, moest vluchten. Omdat hij bevangen werd door vrees. We hebben dat gelezen. En in dat tabernakelboek van broeder van Gessel, daar zegt hij dat aardse leiders, met andere woorden, leiders die gekozen worden volgens menselijke inzichten. Die gekozen worden volgens menselijke inzichten, menselijke opvattingen. Dat die leiders menselijke vrees hebben. En het hebben van menselijke vrees maakt je onbekwaam, zegt hij, om een geestelijk leider te zijn. Want het grote voorbeeld, ons grote voorbeeld is Jezus. En Jezus vreesde niet. Hij vreesde de schriftgeleerden niet. Hij vreesde de fariseeën niet. Hij vreesde niet om voor de waarheid van het woord van God uit te komen. Hij vreesde niet om voor ons te sterven, broeders en zusters. Net zoals David niet vreesde voor die leeuw en voor die beer. David versloeg de leeuw en de beer. En zo is het ook met Jezus. Geestelijke leiders, Jezus werd door goddelijke liefde bewogen. En daarom zijn echte geestelijke leiders niet bang. Ze moeten misschien nog leren om onbevreesd te zijn. Maar de tendens is er dat ze zeggen, Heer, wilt u mij helpen om elke vrees uit te bannen? Want zo staat het in Gods woord, dat Gods liefde elke vrees uitbandt. Gods liefde bandt elke vrees uit. En Mozes vluchtte. In Exodus 2 vers 15, daar lees je dat hij vluchtte naar dat land Midian. En hij zat daar bij een waterput, je zou kunnen zeggen. Hij zat in de put, maar God had hem niet opgegeven, broeders en zusters. God had hem niet opgegeven. En dat is voor iedereen die in het werk des Heren betrokken is, is dat een geweldige bemoediging. Mozes was in Gods ogen als een ruwe diamant. En die ruwe diamant, die moest geslepen worden. Die ruwe diamant moest, als het ware, opgepoetst worden. En in Handelingen 7 lees je ook, en dat staat ook in Exodus 3 of 4, dat op een gegeven ogenblik de engel des Heren aan Mozes verscheen. Met andere woorden, God had hem niet opgegeven. God was met Mozes bezig. In die woestijn in Midian leerde God aan Mozes om niet naar gunstbewijzen te zoeken. Gunstbewijzen van mensen. En ook niet voor mensen te vrezen. Daar in die woestijn, daar moest Mozes als het ware wedergeboren worden. In geestelijk overdrachtelijke zin. In die 40 jaar dat Mozes in de woestijn werd geplaatst, moest hij als het ware die wedergeboorte, die zo noodzakelijk is voor kinderen Gods die Jezus hebben aangenomen. Die wedergeboorte, die moest Mozes gaan ervaren. En God had daar 40 jaar voor nodig. En broeders en zusters, het woord woestijn in het Hebreeuws is midbar. En dat woord, dat is afkomstig van de werkwoordstam spreken. Woestijn in het Hebreeuws betekent eigenlijk letterlijk plaats van spreken. Is dat niet wondervol? Plaats van spreken. In de woestijn, als de Heer u in een woestijn plaatst, dan heeft hij de bedoeling om tegen u te gaan spreken. Dan is het niet de bedoeling dat u de kont tegen de krib gooit en dat u denkt, nou, voor mij hoeft het niet meer. Nee, dan is het noodzakelijk dat u uw voelhoorns naar de Heer uitstrekt, uw oren opent. Want die woestijn is de plaats waarin God tegen u gaat spreken. En Mozes moest heel veel dingen leren. God leerde hem barmhartige liefde om een waarachtige geestelijke leider te kunnen worden. Die woestijn, dat was een geestelijke woestijn ook voor Mozes. God was met hem bezig, God onderwees hem. God moest hem leren om zachtmoedig te worden. Zachtmoedig te worden. Om nederig te worden, om geduldig te leren zijn. En dat zijn zulke belangrijke kwaliteiten voor een leider. Hij moest 40 jaar achter schapen aanlopen. 40 jaar die schapen hoeden. Schapen verzorgen. En nogmaals, broeders en zusters, in de gemeente is dat zo erg belangrijk. Zachtmoedigheid, nederigheid, geduld is zo belangrijk. Niet alleen voor de leiders, maar voor ieder kind van God. Omdat gebrek aan zachtmoedigheid en nederigheid is een van de grote oorzaken van kerkscheuringen, naast natuurlijk verschillen in theologisch inzicht. Maar als wij niet leren om elkander hoger te achten dan onszelf, als we niet leren nederig te zijn, zachtmoedig te zijn, dan is het conflict heel dichtbij. Dan is het conflict heel dichtbij. En dat kan uit de hand lopen. En daarom zei Jezus tegen elk kind van God, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat wil ik met u lezen. Matteüs 11. Matteüs 11. Vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben En ik heb in het woordenboek opgezocht wat zachtmoedigheid wil zeggen. Een zachtmoedig persoon, broeders en zusters, is zachtaardig. Is zacht van inborst. Is zacht van gemoed. En zo'n persoon is meegaand. Niet dat hij met alle winden meewaait. Nee, dat wordt niet bedoeld. Er wordt ook niet bedoeld dat hij meegaand is in de zin van het tolereren van zonde. Nee, meegaand in de zin dat hij niet heftig is. En niet streng. Niet onmiddellijk als een bok op een havenkist reageren. Dus een zachtmoedig persoon is zachtaardig en heeft een zacht karakter, een zachte inborst. En Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En Mozes was een hele goede leerling. Ik wil dat met u lezen in Numeri 12 vers 3. Numeri 12 vers 3. Numeri 12 vers 3 zegt, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dat had Mozes in 40 jaar geleerd. En Mozes was qua karakter uiterst opvliegend. Uiterst opvliegend. Hij was generaal en hij vertoefde aan het hof. En in die tijd was het zo, als je je mond opent tegenover zo'n leider, dan kon dat je kop kosten. Hij was heel opvliegend. Hij was gewend om gehoorzaam te worden op het eerste bevel. Wat zeg ik, op de eerste blik moest hij worden gehoorzaamd. Maar Mozes leerde zachtmoedig te zijn. En hier zegt de Bijbel, hij was de zachtmoedigste onder de mensen op de aardbodem. Dat had hij geleerd in 40 jaar. 40 jaar in de woestijn had hij dat van de Heer geleerd. Dat wil niet zeggen dat Mozes volmaakt was. Want in de Bijbel staat dat er een moment was, hè, toen hij het volk van Israël leidde naar het beloofde land toe, dat er een moment was dat hij zo opvliegend werd dat hij die twee stenen tafelen aan stukken sloeg. Toen hij ontdekte dat het volk een afgodsbeeld aanbad. Hij was dus niet volmaakt. En er was een ander moment dat hij tegen Gods gebod in de rots sloeg. Die rots die meeging en water gaf, zodat het volk kon drinken. Daar lees je over twee momenten dat hij toch nog erg opvliegend was geweest. Maar dat waren incidenten. Zijn karakter was veranderd en hij was zachtmoedig geworden. En dat is het wonder wat de Heer in elk hart wil voltrekken. Op dia 15, dan mag u voor uzelf thuis bestuderen, daar lees je dat Gods woord aan zachtmoedigheid grote zegeningen verbindt. Grote zegeningen als uw karakter zacht wordt. Als u een nederig karakter gaat ontvangen, dan verbindt God grote zegeningen. Zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Dia 15, hè? Ze zullen de aarde erfelijk bezitten. Ze zullen verlost worden. Hebt u moeite met iets? U zult verlost worden. De zachtmoedigen zullen door de Heer staande worden gehouden. Als er problemen zijn, hij zal u staande houden dat u niet valt. Ze zullen heil en zaligheid ontvangen. Ze zullen daarmee worden versierd. Ze zullen genade ontvangen. Ze zullen grote vreugde ontvangen. Dat zijn de zegeningen die de Heer zal geven aan hen die zachtmoedig van hart zijn. Is dat niet wondervol? Dat verlang ik. Ik verlang dat te ontvangen, broeders en zusters. En Mozes leerde nog iets daar in die woestijn, 40 jaar in die woestijn van Midian. Hij kwam tot inzicht dat wereldsvermaak aan dat koninklijke hof, en überhaupt wereldsvermaak in brede zin, dat dat ijdel is. Dat dat zondig is, van tijdelijke aard en niet in staat om werkelijk de begeerte van een mensenhart te bevredigen. Om werkelijke satisfactie te geven. En Mozes die kreeg een diepe geestelijke blik op de Heer. Hij kreeg een diepe geestelijke blik op de Heer. En ik ben ervan overtuigd dat daar in de woestijn Jezus zichzelf aan hem heeft geopenbaard. Misschien in een visioen, misschien in een droom. Maar Jezus toonde hem het kruis. Dat kan niet anders. En Jezus veranderde zijn hart. En ik wil dat met u lezen in Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 24. Dus die woestijn was de ultieme opleidingsschool van de Heer. En daar in die woestijn zal hij het volgende ook hebben geleerd. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijdje de genieting van zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus, de smaad van Christus die aan het kruis hing, dat was de grote smaad die hem trof. Achtende die smaad meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij, Mozes dus, zag op de vergelding des loons. Mozes wist, ik krijg een beloning van de Heer. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de koning. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Uit de tekst begrijpen we eens te meer waarom Mozes hier ook een typebeeld van Jezus is. Want als u Filippenzen 2 leest, dan leest u dat Jezus, de rijkdom, de positie, die ontzettend hoge positie in de hemel heeft verlaten. God de Vader zei tegen hem, ik stuur je naar de aarde en daar mag je mens worden. En daar mag je je leven afleggen voor de mensen, zodat de mensen gered kunnen worden. En Jezus verliet die hoge positie. Hij verliet de hemelse sfeer, die grote schatten, die onmetelijke rijkdom. En hij werd mens en hij werd een dienstknecht. De Bijbel zegt dat hij de grootste dienstknecht werd. En uiteindelijk was hij bereid om aan het kruis als een misdadiger voor ons te sterven. Dat was de gezindheid die in Jezus leefde. En dat deed hij om ons te redden. Dat deed hij zodat hij voor zichzelf een bruid kon toebereiden. Een volk die voor zijn aangezicht zou wandelen. U kunt dat voor uzelf hierover lezen in Filippenzen 2 vers 6 tot 8. Titus 2 vers 14 en Johannes 17 vers 24. Filippenzen 2 vers 6 tot 8. We zijn al verder met Dias Tino, denk ik hoor. Titus 2 vers 14 en Johannes 7 vers 24. En dus dezezelfde geest, hè, en die geest die mogen wij ook ontvangen, want in Filippenzen 2 daar staat geschreven, dit gevoelend zij in u, hè, Titus, Filippenzen 2 vers 5, datzelfde wat Jezus bewoog om zich te vernederen, diezelfde geest mag in ons zijn, maar we moeten daarvoor openstaan. En diezelfde geest, die was in Mozes gekomen. Diezelfde geest. Want Mozes was bereid om alles prijs te geven voor zijn volk. Voor het volk Israël. En hij verliet de rijkdom en de pracht en praal en de eer en de glorie, et cetera, van dat Egyptische koningshof. En hij wilde bij zijn volk zijn, het volk Israël. En hij wilde meehelpen hun lasten te dragen. En broeders en zusters, deze geest die Mozes had, hè, om mee te helpen de lasten van zijn volk te dragen, mee te lijden met hun, medelijden met hun te hebben, dat is een geest die de Heer ook in ons wil geven. Dat wij open ogen gaan ontvangen voor onze medebroeders en onze medezusters. Zo dikwijls merken wij het niet op, als er lijden is in het leven van onze medebroeders en medezusters. Zo dikwijls zien we niet dat ze in nood zijn. Maar vanavond mogen we de Heer vragen: Heer, open mijn ogen. En als u mijn ogen hebt geopend, open dan ook mijn hart. Open dan ook mijn hart. Ja, als we eerlijk zijn, moeten we dat bekennen. Veel dingen zien we niet, omdat we nog zo met onze eigen levens bezig zijn. Maar Mozes, die ontving een blik op de Heer en hij veranderde. En hij leerde om niet meer op de omstandigheden te blikken. Hij overwon zijn vlees, hij overwon de vrees die hij had en hij, in plaats van ongeloof, kreeg hij nu geloof. En broeders en zusters, als je Exodus 2 gaat vergelijken met Hebreeën 11, vers 27, dat moet u eens doen, dan ziet u twee discrepanties. Dan ziet u in Exodus 2 dat Mozes vreesde en vluchtte. Nou, dat is het prototype van ongeloof, toch? Hij vreesde en hij vluchtte. Maar in Hebreeën 11, vers 27, daar staat geschreven dat hij niet vreesde en dat hij geloof had. En ik denk dat we hier iets geweldigs zien. Een geweldig principe van hoe God denkt en hoe God werkt. Mozes had een nieuwe blik gekregen. Mozes had in de woestijn, in dat proces, had hij een nieuwe blik ontvangen. En hij had zijn ongeloof mogen vervangen door geloof. Zijn vrees had hij mogen vervangen met vastberadenheid. En hier zie je ook weer het principe van wedergeboorte. Als je wedergeboorte wordt, is al het oude voorbij. En dan zegt Gods woord in 2 Korinthe 5 vers 7. Zie, alles is nieuw geworden. En dan is God zo goed dat hij niet meer terugblikt op dat oude leven van ons. Hij ziet niet meer terug. Mozes was eerst vreesachtig, had geen geloof. Maar Gods Heilige Geest kijkt daar niet meer naar. Vanaf je wedergeboorte ziet hij naar jou die eerste dag, dat nieuwe leven. En je hebt geloof en je hebt geen vrees. Je bent standvastig. En dat is de genade. Hij gaat niet terug naar dat oude leven. Is God niet wonderbaar? Ik vind dat zo'n geweldig principe. Dat zodra je een kind van God bent, dat al het oude voorbij is. Wat u ook hebt gedaan in het leven, in het oude leven, als u een kind van God bent, is alles voorbij. Oh, dit is zo vastigheid. Alles is voorbij, broeders en zusters, wat je ook hebt gedaan. Alles is nieuw geworden. Gods Heilige Geest ziet jou als het kind van God bedekt met het kleed van gerechtigheid van Jezus. Hij ziet Jezus in je. En Gods gevoelens zijn gevoelens van trots. In Job staat geschreven, ergens in Job 36, 37, dat God zijn ogen niet van u kan afhouden, van zijn rechtvaardige kinderen. Zijn hart brandt omdat hij naar u kijkt, omdat hij naar mij kijkt. Het oude is voorbij gegaan. Broeders en zusters, Mozes was 40 toen hij oog kreeg voor zijn eigen volk. En hij moest nog 40 lange jaren daarna schapen hoeden voor zijn schoonvader. U kunt dat lezen in Handelingen 7 vers 29 en 30. Maar het getal 40 heeft bijzondere Bijbelse betekenis. Dat getal 40, dat betekent volkomenheid in beproeving. En daardoor, door die volmaakte beproeving, beëindiging van de stem van het vlees, van onze oude natuur. Dat is de geestelijke betekenis. Volkomenheid in beproeving. God testte Mozes als het ware zo uitgebreid dat de stem van de oude natuur in Mozes tot zwijgen werd gebracht. En er zijn diverse voorbeelden in de Bijbel over dat getal 40. Hè. Mozes was dus 40 jaar om achter Midian om achter de schapen te lopen. Hè, en een zachtmoedige leider te worden. En Mozes was ook 40 dagen en 40 nachten op de berg om het woord van God te ontvangen, die stenen tafelen. En daar, in die 40 dagen en nachten, werd hij in Gods aanwezigheid verder bekwaamd. God zette als het ware de puntjes op de i. En zo was Jezus 40 dagen en nachten in de woestijn. Om daar door de Heer beproefd te worden. Daar zette God de Vader ook als het ware de puntjes op de i. En Israël moest ook 40 jaren in de woestijn rondtrekken. Voordat ze gereed waren, geestelijk gereed waren om het beloofde land te betreden. Dus u ziet dat getal 40 heeft een specifieke betekenis. En als we nu naar dia 17 gaan, dan is het zo wondervol dat God toestond dat Mozes 40 jaar gevormd werd in die wereldse, die aardse opleidingsschool. Hij moest een scholingstraject van 40 jaar doorlopen om een geweldige, getalenteerde, hoogopgeleide, hoogontwikkelde leider te worden. 40 jaar. En daarna had God 40 jaar nodig om hem weer tot op de bodem af te branden. Beseft u dat? God, Mozes, die was in een opleidingstraject van 40 jaar... om een geweldige opleiding te krijgen, om in de praktijk te tonen dat hij een grote generaal was. Hij had de beste scholing in Egypte doorlopen. En dat, ik had een tekst genoteerd, daar staat ook in Handelingen 7, om een geweldige opleiding te genieten. En God heeft vervolgens 40 jaar nodig om Mozes, inclusief al die talenten, tot op de bodem weer af te branden. En ook dat is gerelateerd aan wedergeboorte. Als wij wedergeboren worden, moet onze oude mens met hem gekruisigd worden, met Jezus gekruisigd worden. Maar ook onze talenten. Alles wat wij geleerd hebben, de talenten die wij hebben ontvangen van de Heer, de talenten die wij hebben ontwikkeld, de nieuwe vaardigheden die we hebben geleerd, dat moet alles onder het kruis worden gebracht. Dat moet in die wedergeboorte samen met u gekruisigd worden. Omdat de natuurlijke mens in Gods ogen totaal onbruikbaar is. Het vlees kan in Gods ogen niets goeds doen. In het vlees leeft, daar woont geen goed, zegt Gods woord. En daarom moet, hoe getalenteerd je ook bent, moet je tot het besef komen dat je niets bent in Gods ogen, onnuttig, onbruikbaar. Eerst zul je moeten afsterven aan dat eigen, oude, natuurlijke karakter. God zegt niet, je moet eerst volmaakt worden. Nee, je moet wedergeboren worden. En Romeinen 6 zegt dan word je met hem gekruisigd. En dan geef je alles aan hem over. Maar je moet hem volgen in de wedergeboorte. Je moet hem volgen in de wedergeboorte. Je moet in het volgen van hem tot het besef komen dat, hoe getalenteerd je ook bent, dat je daarmee in Gods dienst helemaal niets bereikt. Dat moest Mozes in die 40 jaren leren. Dat hoe getalenteerd hij ook was, dat hij in Gods ogen totaal nutteloos was. En als we eerlijk zijn, dan moeten we beseffen dat wij zonder de hulp van de Heilige Geest niet één ziel kunnen overtuigen. Niet één ziel kunnen overtuigen van Gods woord. Niet één ziel kunnen winnen voor Gods Koninkrijk. Als niet de Heilige Geest het werk voor ons doet. Wij zelf kunnen dat niet, broeders en zusters. En ik wil dat graag met u lezen, Jesaja 55, vers 8. Jesaja 55, vers 8. Jesaja 55, vers 8. Dit is een tekst die u in uw gedachten moet prenten, in uw hoofd moet prenten. Want mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. Dat spreekt de Heer. Hij is totaal anders. Hij is rein. Hij is geestelijk. Hij is hoog verheven als het gaat om zachtmoedigheid, nederigheid, liefde in zijn hart. Al zijn motieven zijn volkomen eerlijk en oprecht. En de mens is niet zo. De mens is van nature niet zo. En als wij zachtmoedig zijn en nederig kunnen zijn, dan is dat zo omdat wij ons vasthouden aan Jezus. En omdat wij het besluit nemen, nadat we naar Jezus hebben gezien, ja Heer, ik neem dit besluit. Ik wil zachtmoedig zijn, ik wil nederig zijn. En als wij daar een praktijk van maken, zal Hij ons veranderen, veranderen, veranderen. Maar van nature zijn wij niet zo. Mensen zijn geneigd om als leiders, ook in de gemeente, om zielenleiders te kiezen. Die mensen die beschikken over aangeboren of natuurlijke eigenschappen. Natuurlijke leiderschapskwaliteiten. Wij zijn geneigd om zulke mensen te kiezen. Of mensen die een bijzondere opleiding hebben genoten. Maar God werkt totaal anders. En daarom, broeders en zussen, staat in de Bijbel geschreven dat je bijvoorbeeld geen nieuwelingen moet toelaten tot het ambt van ouderling. En ouderlingen, dat zijn degenen die de gemeente met de voorganger leiden. De Bijbel zegt, laat geen nieuwelingen toe. Omdat wij mensen geneigd zijn, nieuwelingen, dan zie je, oh, heeft zulke kwaliteiten, die zal wel geschikt zijn. Maar Gods woord zegt, doe dat niet. Maar het is goed dat wij beseffen tegen wie Paulus dat schrijft. Want hij schreef het in 1 Timotheüs 3. 1 Timotheüs 3, vers 6. Paulus schreef een brief aan Timotheüs. En wie was Timotheüs? Timotheüs was de nieuwe voorganger van Efeze. Hij was aangesteld als tijdelijk voorganger door Paulus over Efeze. En Timotheüs was een jonge man. En volgens een van onze broeders was hij, die dat eens een keer onderzocht heeft, was hij 17 jaar oud. Nou, of hij 17 is of 19, dat doet er niet toe, of 21. Hij was een jonge man. En Paulus had hem aangesteld als voorganger. Met andere woorden, Paulus had volkomen vertrouwen in die jonge man. En waarom had hij dat vertrouwen? Omdat die jonge man Timotheüs een voorbeeld was. En Paulus had er vertrouwen in dat die jonge man ook dat voorbeeld zou kunnen blijven. Ik wil met u dat lezen in 1 Timotheüs 4. Vers 12 tot 16. Daar zegt Paulus, niemand verachte uw jonkheid. Niemand mag verachten dat jij nog een jonge man bent. Maar hij zegt, wees een voorbeeld. En Paulus had dat vertrouwen dus. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord. In je wandel. In liefde. In de geest, in geloof, in reinheid. En Paulus zegt, hou aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Met andere woorden, Paulus had vertrouwen dat die jonge man de gemeente kon leren. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen, opdat uw groei dus, openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dat is geweldig, hè? Dat is geweldig, broeders en zusters. God de Heilige Geest bepaalt. God de Heilige Geest bepaalt. 1 Korinthe 12. Hij geeft zijn gaven aan wie hij wil. Niet wat wij willen. Aan wie hij wil. En in het geval van Efeze was dat een jonge man. Dia 18 wil ik even naartoe. Dia 18. Daar heb ik genoteerd dat dat natuurlijke leiderschap van Mozes stond buiten kijf. Maar die natuurlijke mens, die moet gekruisigd worden. En dat gebeurt bij de wedergeboorte. Maar vervolgens moet je Jezus volgen in de wedergeboorte. En dat zijn die drie volgende punten. Je moet tot inzicht komen dat je ook werkelijk voor God dood bent, ongeschikt. Je moet tot inzicht komen. Je moet lessen leren. Je moet leren strijden. Je moet leren beproevingen te verdragen. Want die beproevingen zullen komen. Het inzicht moet groeien dat je zelf helemaal niets kunt. En dat je de hulp van de Heilige Geest absoluut nodig hebt, broeders en zusters. Dat is Jezus volgen in de wedergeboorte. En telkens opnieuw, telkens opnieuw, telkens opnieuw zul je je eigen wil aan de kant moeten zetten voor de wil van Jezus. En hoe ken je zijn wil? Als je zijn woord kent en je weet hoe Jezus in een bepaalde situatie zou reageren. Met andere woorden, er moet een voortdurend kruisproces in het leven zijn. Een voortdurend heiligingsproces. Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij. Je hoeft niet aan het kruis te sterven zoals Jezus. Maar je moet voortdurend leren je wil aan de kant te zetten voor de wil van de Heer. Voor de wil van de Heer. En daarom, broeders en zusters, staat er ook geschreven, Matteüs 9, vers 37 tot 38, lees u dat voor onszelf, dat de Heer zelf de arbeiders in het arbeidsveld uitstoot. Dat doet hij zelf. 1 Korinthe 12, dat doet de Heilige Geest. Want niet de mens, maar God kent het ware hart. God weet wat er in het hart van ons leeft. U weet niet wat er precies in mijn hart leeft. Ik weet niet wat er precies in uw hart leeft. Alleen God kent dat. En daarom bepaalt Hij wat er moet gebeuren. Althans, als het goed is, zou dat zo moeten zijn. Daarom stoot Hij de arbeiders uit. Ja. Als wij veel strijden, veel lessen leren, veel beproevingen ondergaan en overwinnen, dan worden wij langzaam maar zeker geschikt voor de taak en de plek die God ons wil geven. Dan zullen wij die plek en die taak ook langzamerhand gaan ontdekken. Dan zullen we dat gaan ontdekken, broeders en zusters. En nogmaals, al kunnen wij nog zo mooi spreken, al kunnen wij nog zo goed musiceren, al kunnen wij, al hebben we dan ook welke talenten, het is Gods Geest die het bepaalt, omdat Hij de diepte van ons hart kent. En Hij weet dat de mens in zijn oude natuur heel graag geprezen wil worden. Wij willen graag eer ontvangen. En zelfs als wij dat ons niet bewust zijn, leeft dat toch in het onbewuste. Dat wij, als het ware, het fijn vinden dat iemand je een complimentje geeft. Hè? Dan groeien we. Maar dat komt uit die oude natuur. En dat gebeurt omdat wij niet beseffen dat het werk wordt verricht door Gods Heilige Geest. Wij denken dat wij iets positiefs zijn. Maar wij kunnen alleen maar positief zijn als wij volkomen openstaan voor Hem, zodat Hij kan werken. Dat is het enige wat wij mogen doen. Zeggen, Heer, hier ben ik. Werkt U door mij heen. Opent u mijn hart? Opent u mijn mond? Wilt u mij leiden? Wilt u mij aan uw hand nemen? En dit willen wij, het ontvangen van die eer, willen wij veel en veel liever dan getuchtigd worden door de Heer. Dan dat kruisproces moeten ondergaan. Als wij ons bekeerd hebben en als wij wedergeboren hebben, dan is het, dan willen wij als het ware vanzelf willen wij de Heer dienen en we willen van alles willen wij ondernemen. Van alles willen wij ondernemen. We willen voor de Heer aan de slag en al onze talenten die wij hebben ontvangen, al onze capaciteiten, willen wij voor de Heer inzetten. En dat is heel, heel natuurlijk. En dat is aan de ene kant ook te prijzen, hè? Omdat het hart verwarmend is dat iemand die wedergeboren is en zijn hart brandt voor de Heer, dat die persoon onmiddellijk aan de slag wil. Maar broeders en zusters, er is een gevaar. Omdat Satan die is de bereider als het ware van onze oude natuur. En Satan kiest eieren voor zijn geld op het moment dat hij ziet dat iemand echt wedergeboren is. Dan weet hij, deze persoon is een kind van God. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Maar wat hij wel kan, is proberen die oude natuur te stimuleren. De gevoelens van die oude natuur. En enthousiasme na onze bekering en wedergeboorte is zo prachtig om te zien. Dat vuur wat leeft, die liefde die uit hun straalt, oprechte eeuwige liefde, straalt uit hun. Liefde voor Jezus straalt uit hun. En broeders en zusters, laten we elkaar niet misverstaan. Jezus wil die enthousiaste liefde gebruiken. Die talenten wil hij gebruiken. Maar Satan wil het misbruiken. En hij is die bereider van die oude natuur. En dus zal hij proberen de oude natuur opnieuw te stimuleren. En waarom? Zodat die nieuweling niet in dat proces, dat kruisigingsproces van die oude natuur wordt gebracht. Zodat die persoon dat kruisigingsproces zal overslaan. Zodat die persoon zal gaan werken uit eigen kracht. En als je uit eigen kracht werkt, dat hebben we gezien bij die Abimelech. Dat grote schade was. We hebben het gezien bij Mozes die tot schade was van zielen. Als wij uit eigen kracht voor de Heer werken, al is het nog zo goed bedoeld, nog zo oprecht, dan zal er schade ontstaan. Want dan zullen er geen smakelijke, zoete vruchten voor Jezus worden voortgebracht. Dan zullen die vruchten uiteindelijk zure, bittere vruchten worden. En dan zal het lichaam, de groei van het lichaam zal op een gegeven ogenblik stokken. Die groei die zal getemperd worden en uiteindelijk zal het stokken. En stilstand is achteruitgang. De boze die zal eieren voor zijn geld kiezen. Maar hij kiest vervolgens een nieuwe strategie. Om die oude natuur te stimuleren. Werken voor de Heer. In eigen kracht. En broeders en zusters, hij is werkelijk een meesterstratege. Dat moeten wij goed onderkennen. En daarom zei Jezus, nadat de discipelen hem hadden zien lijden aan het kruis, nadat ze hadden ervaren dat Jezus uit het graf was opgestaan, nadat Jezus die geest van wedergeboorte in hun had geblazen, zei Jezus, wacht in Jeruzalem. Wacht totdat je wordt aangedaan met de kracht uit de hoogte. Wacht op die doop met de Heilige Geest. En dan mag je beginnen te werken. En broeders en zusters, de volgende Bijbelstudie wil ik niet besteden aan het boek Exodus. Maar wil ik graag, ook omdat het nu over een aantal weken Pinksteren is, wil ik besteden aan de Heilige Geest. Dat wij een aantal dingen van de Heilige Geest goed zullen verstaan. Jezus zegt, wacht in Jeruzalem. En daar in Handelingen lezen we dat die discipelen, dat ze met elkaar in conclaaf gingen. En dat ze in de gebeden gingen en het woord onderzochten. En dat ze allerlei dingen die onderling fricties gaven, allerlei meningsverschillen, die ruimden ze uit de weg. En toen die Pinksterdag daar was, toen viel de kracht van de Heilige Geest op hen. Ik wil met u lezen Zacharia 4 vers 6. Zacharia 4 vers 6. Toen antwoordde hij, dat is die engel die tot Zacharia kwam. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende: dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer der Heerscharen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Als wij wedergeboren worden, dan worden wij levend gemaakt door Gods woord en door Gods Heilige Geest. Als wij wedergeboren worden, blaast God zijn adem. Adem is ruach in het Hebreeuws en dat betekent ook geest. Hij blaast zijn geest in u. Dan wordt u wedergeboren. U gaat leven, omdat die levendmakende geest in u is gekomen. Maar met de doop van de Heilige Geest gebeurt er iets anders. Jezus zegt tegen de discipelen, en Jezus is de trooster: wees niet ontroerd, maar ik ga terug naar mijn Vader. En dan zegt hij: maar ik zal je een andere trooster geven. Een andere trooster. De eerste trooster is Jezus. En Jezus, of de discipelen wandelden met Jezus en Jezus wandelde met de discipelen. Jezus was bij de discipelen. En Jezus zegt: ik ga naar mijn Vader, maar wees niet ontroerd. Ik zal je een andere trooster geven. Met andere woorden, de Heilige Geest neemt de plaats van Jezus in. En omdat de Heilige Geest de Geest van Jezus is, is als het ware Jezus bij je. De Heilige Geest is bij je en hij is de trooster en hij zal je leren in alles wat je moet doen. Hij zal je leiden. En dat is het verschil met de geest van wedergeboorte. Die Heilige Geest is bij je. En hij is die trooster, hij is in persoon, is hij in je. En hij is niet alleen in persoon daar, hij is daar ook met zijn geweldige kracht, die opstandingskracht. En dus zegt Paulus in Efeze 5, word vervuld met de Heilige Geest. En als wij ons aan hem overgeven, dan zal die kracht van de Heilige Geest in ons vele malen meer vruchten voortbrengen dan dat wij ooit als natuurlijk mens met al onze capaciteiten, onze opleiding, et cetera, zouden kunnen bereiken. De meest getalenteerde man of vrouw kan niet die vruchten voortbrengen die de Heilige Geest kan voortbrengen. Gelooft u dat? De gemeente, als het goed is, moet worden geleid door Gods Heilige Geest. Ik wil nog één tekst met u lezen. Romeinen 11, tot besluit. Vers 33 tot 36 en dan Romeinen 12 vers 1. En ik wil onze broeder Jules vragen of hij dat voor ons wil voorlezen voor de microfoon. Romeinen 11 vers 33 tot 36 en dan gevolgd door Romeinen 12 vers 1. En het gaat om het woordje dan. In Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan, broeders. Dat woordje dan geeft het verband aan tussen die eerdere verzen vanaf 11:33 tot 36. Er is verband met die voorgaande verzen. En dat staat ons te doen. Dat wij ons aan Jezus overgeven als een levende, heilige, welbehagelijke offeranden. Voor die oud-testamentische priesters moesten 3 dieren worden geofferd. Voor hun verzoening, voor hun overgave, voor hun wijding. En die offerdieren hadden helemaal niets meer te willen. Ze waren overgeleverd aan de wil van de slachter. En laten wij daarom onszelf aan Jezus wil voor ons leven overgeven. In volle vertrouwen dat Hij het zal doen. Daar waar Hij ons wil gebruiken. En als wij dat doen, dan worden die versen 33 tot 36, die worden waarheid in uw leven. Die versen, die gaan leven in uw eigen leven, broeders en zusters. Wilt u allen opstaan, dan zullen we luisteren naar deze teksten.
Lofzang. O diepte des rijksdom, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem wedergevergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
Amen. Stel uw lichaam tot een offerande aan de Heer. Geef uzelf over aan de wil van God op de plaats waar Hij u wil gebruiken, broeders en zusters. We zullen een ogenblik onze hoofden buigen.